Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 140 en daarvan de eerste 8 versen. Psalm 140, de eerste 8 versen. kunt u vinden in Gods heilig en vuil bewoord en wel in het boek Handelingen, daarvan het 16e hoofdstuk, vanaf vers 19 tot het einde, de vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven aan. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 16 vanaf vers 19. En als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen alsof wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun klederen afgescheurd hebben, de bevalen in te geestelen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzegelde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen God de lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, alsof dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van alle werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, de menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan hun voeten. En hem buiten gebracht hebbende, zeide: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedood en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. En als het dag geworden was, zonder de hoofdmannen der stadsdienaars, zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Ga dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet al zo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen. Ze werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia, en de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelfde en gingen uit de stad. Zo de schriftlezing zoeken wij het aanzicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, na die wonderlijke bekering van Lydia, de purperverkoopster, heb gij ook de stokbewaarders in huis toegebracht. O, en dat gebeurde in een kort bestek, toen Paulus en Silas in Filippi verbleven. daartoe van uwentwegen geroepen waren om daar enkele dagen te verblijven en het evangelie te verkondigen. Heren, de duivel is erop afgekomen, maar het is hem niet gelukt om het werk Gods te verbreken, want dat kan niet verbroken worden. Mocht gij ook die heerlijke wonderen in ons midden werken, gij hebt het al gewerkt, maar dat gij er nog meer toevoegen zal aan de gemeente die zalig moet worden. En ook onder de luisteraars. O Heere, dat gij ook uw hand daarin zou wenden, opdat mensen zich zouden bekeren. Werkelijk, zoals het geschied is met Lydia en de stokkenwagen. En zoals het geschied met al uw volk. Om zo'n open hart van u te ontvangen. Om dat woord uit uw gezegende mond te horen. Effata, wordt geopend. En als gij dat spreekt, wie zal dan sluiten? Daar is de hele helle macht niet tegen opgewassen. O, mochten we dat toch vastelijk geloven, want gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. Heere, dat we u mochten volgen waar gij ook heen gaat. Maar gij zegt het, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan nederleggen. Jacob had nog een steen te Bethel om zijn hoofd daarop neder te leggen. Maar de zoon des mensen had niets. Hij heeft zich alles ontzegd om borg te zijn voor zijn kerk. Om die heerlijke heilige wet des Heren te vervullen. In al zijn titels en jota's. Heren, o, we mochten op hem zien, ook deze avond. We mochten hem aanwijzen door woord en geest. En hij mocht aangenomen worden door het geloof. En zoals er van Lydia geschreven staat, dat zij al die woorden van Paulus, ja, het woord Gods in haar hart ontving en daar bewaarde. En die overleggende in haar hart. Heere, gij zijt nog dezelfde. Gij doet wonderen, gij alleen. O, gij mocht uw ganse kerk gedenken wereldwijd. Tot aan de einde der aarde. En gij mocht ze nog toebrengen uit alle windstreken. Heere, mocht dat ons gebed zijn. Niet oppervlakkig, maar intensief. Gij wil er intensief om gebeden worden. Want gij haat alle oppervlakkigheid. Dat is niet van harte, komt niet uit het hart. O, vervul ons met de wijsheid Gods, met de gerechtigheid Gods in Christus. Met die toegerekende gerechtigheid waardoor Abraham tot op heden alle gelovigen gerechtvaardigd zijn. Door het geloof. Lieve Heere, dat we vervuld mochten zijn met uw zaak. Want ach, de mens is dag en nacht bezig met zijn eigen zaak. Maar dat we met uw zaak bezet zouden zijn. Met uw rechten, met uw deugden. Met uw naam en met uw zaligheid. Met dat evangelie van Christus. Dat het nog mocht uitgaan. En dat het zaad in een wel toebereide aarde zou vallen. En sterven, want als het zaad niet valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Heb in het leven van Lydia direct vrucht gedragen. O, dat we daarop mochten zien. En zoals we ook deze morgen hebben overdacht, die wonderlijke ingreep van boven geboren. En dat we er nooit van zouden afwijken, want er wordt in onze dagen een coöperatieverband van gemaakt. De aannemende mens zonder een schenkende God. Heere, bewaar ons voor dat bedrog. Maar dat we niet tevreden zouden zijn met het niet hebben. Maar dat we met Thomas mochten uitroepen, mijn Heer en mijn God. Omdat gij zich aan de ziel openbaart door woord en geest. Konnen mocht het zijn op deze avond. Gedenk de weduwe en de wezen, de eenzame, de daklozen. Hier wees een God van de wijn van verre. En mocht dat tot waarachtige bekering leiden. Bij degene die ook aan het tijdelijke zo'n gebrek hebben in onze dagen. Het zal nog erger worden. Hongersnood, zwaar, pestilentie. Ach, we hebben het alles voor zich. Maar dat we in uw schuilplaats mochten verkeren, want daar is alles voorhanden. En als gij open harten schenkt, dan vervult gij ook die harten met uw lof. En gij zorgt voor voedsel, deksel en gemeenschap. Heere, mocht daarover gesproken worden en daarover alleen. We bidden het u om Jezus. Vanmorgen enigszins overdag de bekering van Lydia. De betekenis van haar naam was moeite, is moeite, maar zij heeft die wonderlijke wedergeboorte uit Gods hand ontvangen, want dat is de wedergeboorte. Als de Heere een mensenhart opent, dan vervult hij ook dat hart met alle goederen, met alle weldaden van Christus. Eerst Christus in al zijn weldaden. En ze bewaarde de woorden van Paulus in haar hart, omdat ze die in dat geopende hart ontving. En ze werd gedoopt met heel haar huis. Dan hebben we ook het gedeelte overdag van die waarzeggende vrouw, die ook in onze dagen haar geldingskracht laat gelden. Dat is de kerkelijke business. En dan wordt alle officiële berichtgeving voor waar aangenomen en gelooft je. Je ziet dat ook met die coronamaatregelen, de kerken die buigen als slaven. Maar er zijn toch in Amerika predikanten geweest die hebben ondanks de bedreigingen gewoon kerk gehouden. Ja, en hier mocht dat ook geschieden, want wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En als het onmogelijk gemaakt wordt, dan heeft de Heer ook nog wel de beschikking over allerlei verborgen plaatsen waar zijn naam wordt aangeroepen, want dat blijft voortgaan. Die vergadering Godes, die samenroeping van de geroepen heiligen, die samenroeping, die vergadering, we zullen dat niet nalaten, zegt een apostel. Maar als dat geschiet, als Paulus die boze geest in die vrouw bestraft en op het woord des Heren uitwerpt, als nu de Heren van dezelfde zagen dat hun hoop hun gewins weg was, want daarmee hield ook hun winstgevende business op. Toen werden Paulus en Silas naar de markt getrokken. De markt, dat was een openbare plaats waar altijd het vonnis werd voltrokken. Die werden voor de overste van de stad geworpen. Dat waren onderregenten, want er stond nog de hoofdmannen der stad stonden daar boven die oversten. Als zij hen tot de hoofdman gebracht hadden, zeiden deze mensen beroeren onze stad. Daar zij Joden zijn. Hè, dus die Joden was een scheldnaam. Daar zij Joden zijn, want Joden beroeren. Beroeren onze stad. De naam van de Joden was zeer gehaat onder de heidenen. En daar was ook wel reden voor, want die Joden uit de besnijdenis, die hadden niet het evangeliewoord zoals de apostelen dat hebben gepreekt. Dat was alles, doe dat en gij zult leven. En ze reisden stad en land om een jodengenoot te maken. Als ze er een hadden, maakten ze die meer als een kinderhelft meer dan zij zelf waren. Maar Paulus en Silas werden beschuldigd dat zij zeden verkondigden, dat is wijze om God te dienen, zeden verkondigden die ons niet geholpen zijn aan te nemen, nog te doen, alzo wij Romeinen zijn. De Romeinen waren gewoon heidenen. En die hebben ook al hun afgoden gehad, daar ze geen afstand van wilden doen. Er zijn wel Romeinen tot bekering gekomen, er zijn wel heidenen tot bekering gekomen, maar deze stad Filippi, waar Christus zijn gemeente heeft gevestigd, was ook vol vijandschap. En dat blijkt uit wat Paulus en Silas daarin hebben meegemaakt, daarin hebben ondergaan. En dat is altijd de beschuldiging, dat was de beschuldiging jegens Stefanus, dat was de beschuldiging jegens Christus, dat zij de wet veranderden in hun prediking en toespraken. Hier wordt het zeden genoemd, andere zeden. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. Dat is natuurlijk altijd als er fake nieuws, complottheorie, desinformatie wordt verkondigd. Dan sluit de schare zich daarbij aan, want de duivel heeft altijd de meerderheid op zijn hand. Dan moet je maar goed op letten. Er zei zijn man tegen me, ja, ik heb meer medestanders als u. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, want op de brede weg lopen er altijd meer mensen dan op de smalle weg. En zo was het hier ook. De schare, dus de stedelingen stonden gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, dat ziende, die werden gestijfd om Paulus en Silas aan te pakken, hun klederen afgescheurd hebbende, en toen werden ze op hun bevel gegeeseld. Ja, nou, dat gebeurt in psychische zin, in lichamelijke zin, in geestelijke zin, als hij de waarheid verkondigt. Dan word je wat afgegeeseld, want een dienstknecht is niet meerder dan een heer. Dat hoeft altijd niet letterlijk te gebeuren. Maar je moet rekenen op tegenstand, op vijandschap. Dat kan het werk Gods niet verhinderen, want Paulus zegt, de Heer heeft mij een geopende deur gegeven en ik heb veel tegenstanders. Maar die tegenstanders konden die open deur niet sluiten. Want waar de Heer opent, daar sluit niemand. En waar de Heer sluit, daar opent niemand. De Heer had tot Lydia gesproken, Ephata wordt geopend. Ja, dat is een almachtig woord. Een almachtig woord niet. Dat woord op zichzelf, maar als het uit de mond Gods voortkomt. Ephata, en zo heeft hij ook de blinden de ogen geopend. En dan moet je vooral denken in geestelijke zin. De blinden worden ziende, de kreupelen en de lammen die worden opgericht. En de gevangenen vrijheid geschonken. Dat was het werk van Christus op aarde. En dat is ook het werk van zijn knechten. En daar komt alles tegen op. Daar kwam alles tegen op, want Christus reisde het land door goeddoende. En hij werd met kwaad bejegend. Hij werd met vijandschap bejegend. Ja, waarom? Ja. Dat is alles voorzeggend. De Heer zegt, ze hebben mij gehad, ze zullen u haten. En dat is de apostel wel, hebben dat ondervonden, dat dat waar was. En al Gods ware knechten, al Gods ware volk, ondervindt dat dat waar is. Want er bestaat zo'n vijandschap tegen de ware waarheid. Je hebt waarheid in het algemeen, maar je hebt bijzondere waarheid. Dat is Gods woord. En op alle fronten waar je de mensen met de waarheid, met die bijzondere waarheid confronteert, daar zie je de gezichten betrekken. Ik heb het al zoveel keer meegemaakt. Bij sommigen mag het inslaan. En dat hebben we ook wel gezien. Maar je moet denken, Lydia, er staat maar van één vrouw uit die vergadering van vrouwen langs de river, dat die eruit gehaald werd, dat haar hart werd geopend, dat de Heere haar hart opende. En dat lees je niet bij die andere vrouwen. En dat waren allemaal Joodse vrouwen, dus niet aannemelijk dat haar christenen onderzaten. Dat waren allemaal Joodse vrouwen, die leefden in de diaspora en die leefden op zoveel plaatsen in Azië en zelfs dan in Europa. Want de diaspora die bestreek een ontzettend groot gebied waar de Joden zich gevestigd hadden en synagoge hadden gebouwd. En als je dan ook Paulus volgt op zijn zendingsreizen, dan richt hij zich altijd eerst tot de Joden. Dan ging hij naar de synagoge om daar het woord Gods te prediken. En er kwam ook dikwijls die vijandschap openbaar. En hier had het wel zo'n algemene werking dat heel de stad, al de scharen stonden gezamenlijk tegen hen op. Want dat wordt altijd gretig geloofd als er iets wordt beweerd. Als er iemand wordt beschuldigd. Je moet maar goed denken, al die complotters, zoals Sigrid Kaag dat is en zoals Steef de Bruin dat is, ze bewijzen nooit en te nimmer iets. Nooit. Ze gooien allerlei termen in de lucht. Daar moet je maar eens goed op letten. En dan heeft die Plasterk nog notabene, die linkse Plasterk, die heeft daartegen opgetreden. En dat waren allemaal feitelijke waarheden wat hij zei. Maar je moet goed denken, daar waagt de kerk met een kleine k zich niet aan. En zeker niet publiek. Want dat zijn allemaal sectes geworden. Sectarisch geworden. En dat betekent in zichzelf gekeerd. Je hoort daar buiten die kerk ook nog geen woord zeggen. Ze hebben ook niks te zeggen. Ze hebben ook geen boodschap. Maar Paulus en Silas hadden een boodschap. Al in de gevangenis zongen zij Godelof. En dat had uitwerking. Ze baden, staat er geschreven. Want ze werden gegezeld. En ze werden aan de stokbewaarder overgeleverd. Dat was de gevangenbewaarder, de jailer, de cipier. Dat hij hen zekerlijk bewaren zou. En dat betekent, in goede verzekering, striktelijk. En daar moest hij met zijn leven borg voor staan. Dus als die gevangenen zouden ontsnappen, dan zou hij zelf worden omgebracht. Zo was het daar in het Romeinse Rijk. Dewelke zulke gebod ontvangen hebben, de wierp hen in de binnenste kerk en verzekerde hun voet in de stok. De stok, dat is zo'n houten klem. Petrus zat ook in die stok en was met kettingen verzegeld. En er was geen escape mogelijk. En er kwam een engel aan te pas om Petrus uit de gevangenis te verlossen, want zijn werk was nog lang niet af. Zijn apostolische bediening was nog lang niet klaar. En dat zie je hier ook. Hier doet de Heer het niet via een engel, maar via een aardbeving. En op het gebed van Paulus en Silas zongen God de lofzang en de gevangenen hoorden naar hen. Dus dat had ook zijn uitwerking en het geschiedde snel een grote aardbeving, zodat de fundamenten des kerkers bewogen werden en terstond werden alle deuren geopend en de banden werden alle los. Daar sprak de Heer ook in die zin effeta, middels een aardbeving. Want God staat alles tot beschikking om zijn knechten te beveiligen, te leiden, te verlossen. Ze zongen God de lof omdat ze waardig geacht werden om in de naam des Heren te leiden. Ja, want ze werden eerst gegezeld. En zo was ook Petrus en Johannes is ondergaan. En ze waren, staat er geschreven, ook verblijd dat ze waardig geacht werden om in de naam des Heren te leiden. Dus die aardbeving, ja, alle posten die werden zodanig ontwricht dat alle deuren werden geopend en de banden werden los. Dat was wel een bijzondere ingreep Gods, want de banden, de stokken, die vielen niet van hun voeten door die aardbeving. Kan, maar ik geloof veel eerder dat het een bijzondere ingreep des Heren was om ook hen van de stokken waarin ze zaten verankerd te bevrijden. En toen waren ze alle los, dat gold voor alle gevangenen. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zich omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Want dan moest hij, er staat in de kanttekeningen, namelijk om te ontgaan een wreder dood die hij vreesde hem te zullen worden aangedaan. Ik heb je al gezegd, dat was de regel in het Romeinse Rijk, dat de cipier met zijn leven moest borgstaan voor die gevangenen. En hij kon niet anders concluderen. De gevangenisdeuren open en de gevangenen ontsnapt. Maar dan komt Paulus met een tentorstem, liet hij horen: doe jezelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En dat gold alle gevangenen. Dat gold niet alleen Paulus en Silas. Dat gold alle gevangenen. En dat er door het gezang, door die lofzang, medegevangenen tot bekering gekomen zijn, dat is wel aannemelijk, staat er niet bij geschreven. Maar het is wel een wonder dat wij zijn alle hier, dat bewijst dat er geen gevangene was ontvlucht. En dat kon wel, dat kon wel. En dus ze waren allemaal zo onder de indruk van hetgeen gebeurd was, die aardbeving en die lofzang van Paulus en Silas, dat zij verwonderd hebben gestaan, dat de banden waren afgevallen en ze stonden allemaal, laat maar zeggen, in de kring om die stok te worden. Doe zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Een mens van nature onder de wet, als die in doodsgevaar verkeert, dan zou die zich liever van het leven beroven. Zoals hier ook blijkt. Hij zette het zwaard op zijn keel en hij zou zichzelf van het leven hebben beroofd. Als die stem van Paulus niet had geklonken, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En dat kan je ook geestelijk verstaan. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die waren op in geestelijke zin aanwezig. Want de Heere Die had niet alleen Lydia in het boek des levens des lams geschreven, maar ook die stokbewaarder. En dat gaat dan hier ook in vervulling als die man wordt toegebracht. En als hij lichaam had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En dan moet je goed opletten dat er hier geschreven staat wat die stokbewaarder uitspreekt. Dat was maar niet zo'n blinde heiden die nooit van de godsdienst had gehoord. Want hij zegt hier, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat was ook de vraag van de pinksterlingen. Dus die man die had toch wel eens, misschien had hij van tevoren wel onder die prediking van Paulus verkeerd. Dat staat niet beschreven, dat weten we niet. Maar hij was niet een zodanig blinde heiden dat hij nooit van de leerde zaligheid had gehoord. Anders had hij dit nooit uit kunnen spreken. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dus daar is wel een voorbereidend, ik wil niet van een voorbereidend werk spreken, maar van een voorafgaand werk, plaatsgevonden in het leven van die stokbewaarder. Dat is wel heel zeker. En het is niet aannemelijk dat hij het gezang van Paulus en Silas hebt gehoord, want daarin werden ook in het zingen de leer en de lof des Heren werd daar onder woorden gebracht, want hij sliep, de staat en de stokbewaarder wakker geworden zijn. Dus hij sliep door alles heen. Dus dat betekent dat hij al eerder op de hoogte was, niet van de Joodse leer, maar van de christelijke leer. Want dat was voor de Joden niet eens een vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Want in hun ogen waren zij al zalig door het doen van de wet van Mozes. Daarin achtte elke Jood zich zalig. Ja, dat is een valse zaligheid, dat is een vals geloof. Maar de stokbewaarder vraagt hier naar het ware. Die vraagt, hoe krijg ik mijn ziel gered? Hoe word ik verlost van mezelf? Wat moet ik doen omdat ik zalig word? En je moet maar goed denken, dat was een vraag op leven of dood. Dus dat voorafgaande werk met die stokbewaarder is heel duidelijk aanwezig. Hij wil een eind aan zijn leven maken. Dat ziet ook in geestelijke zin op de dode bediening van de wet. Want de wet is de bediening des doods. Hij achtte zijn leven niks meer waard. Dat was afgeschreven. En dan vraagt hij nog, wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, dan ben je zo ongeveer wel een verloren mens, om het maar eens eenvoudig uit te drukken. En dat was net hetzelfde geval als met die moorman. En ik hoop dat u dat allemaal mag kennen, want het is niet geschreven dat we nou die bekering van die stokbewaarder en van Lydia centraal stellen. Nee, het is tot onze lering geschreven. Kennen wij dat open hart, dat geopende hart wat de Heer aan Lydia geschonken heeft, steen had weggenomen, open hart gegeven, met alle weldaden die daarbij behoren. Christus en al zijn weldaden. Ik heb u vanmorgen gezegd, wat er bij dat open hart allemaal hoort. Hè? Er staat maar een paar woorden van geschreven. Maar je kunt dat niet isoleren van de leer der zaligheid. Dat kun je niet isoleren van de totaliteit van de leer der zaligheid. Daar hoort alles bij. En dat is net hetzelfde geschreven toen Abraham de belofte aan de belofte Gods niet getwijfeld heeft. Want er staat in Romeinen 4 natuurlijk dat Abraham door het geloof is gerechtvaardigd geworden. Maar er staat ook niet heel duidelijk geschreven dat een belovend God aan vooraf gaat in het leven van Abraham. Dat staat wel geschreven, want er staat duidelijk van dat Abraham de belofte Gods, dat hij daarin niet getwijfeld heeft. Maar dat hij ook Isaac, dat hij God geloofde dat hij ook Isaac weder uit de dood kon weder levend maken. Maar er is wel een belovend God aan vooraf gegaan. Kijk, daar komen al die eenzijdigheden vandaan, als je dat allemaal biblicistisch leest, ook in Romeinen 4. Ja, door het geloof gerechtvaardigd. En dat wordt dan een geïsoleerde term. Want er gaan bij al die dominees geen belovend God in de toepassing meer aan vooraf. Maar je wordt niet gerechtvaardigd zonder de toegerekende gerechtigheid van Christus. Je wordt niet gerechtvaardigd, geïsoleerd van de belofte Gods, die in Christus ja en amen zijn. Dat hoort er allemaal bij. En dat heb ik u ook vanmorgen duidelijk willen zeggen. Wat er nou allemaal gepaard ging met dat geopende hart dat Lydia van de Heer ontvangen. Ja, kinderen zeiden er veel om bidden, om smeken. En veel, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, want je moet je eigen heden bekeren. En dan kun je de Heere toch smeken, Heere, mag ik nou zo geopend hart ontvangen wat gij ook aan Lydia hebt gegeven. Want God weet wel wat er allemaal bij hoort. God weet wel wat er allemaal aan vooraf moet gaan. Dat moet je zere handen laten. Ik lag gekneld in banden van de dood. Als dat je ervaring is, dan zegt Paulus, dan moet je gelijk het evangelie aannemen. Ho, ho, Paulus. Als je nou de kerken beschuldigt van remonstrantisme, dan moet je er ook zelf niet aan deelnemen. Nou, zo gaat het echt niet. Want een mens kan niks aannemen. Johannes was dat betreft geweldig separerend, Johannes de Doper. Tenzij het hem uit de hemel niet geschonken wordt. Mooi dan maar afwachten. Kijk, daar heb je nou weer die dode redenatie. Nee, een mens heeft niks af te wachten. Bekeert u heden. Heden indien gij zijn stemmen hoort. Verhard u niet, maar laat u zelf, laat u met God verzoenen. Maar als dan het een eenzijdig godswerk is, en dat is het absoluut, dan staat er wel in Gods woord geschreven, bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal worden opengedaan. Ja, een mens is nog ineens in staat om te bidden, om recht te bidden. En vroeger zei Gods volk, als je niet met het hart kan bidden, bid je met je verstand. Maar ja, dat is niks waard. Dat is natuurlijk niks waard. Nee, dat moet voortkomen uit de nood der ziel. En als je geen nood hebt, kinderen, is dat je grootste nood. Dus je bent altijd in nood. Je verkeert altijd in doodsnood. Ja, als je onbekeerd bent, verkeer je in geestelijke doodsnood. En dan moet je de Heer op aanroepen. Achterna schreeuwen. Want zo hebben de Melaatse, de Heer Jezus achterna geschreeuwd. En de blinden, die hebben hem aangeroepen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Nou, dan komt het toch op de scherf van de snede. Heer, dat mijn ogen geopend worden. En dat geschiedde bij die blind geboren. En was die nog niet bekeerd? Hij gaf al een getuigenis toen die voor het Sanhedrin werd gesleept. Hij zegt, oh, wil jij ook zijn discipel zijn? Maar hij wist niet dat het Christus was. Nee. Nee, we moeten er niet meer van maken als er in Gods woord staat geschreven. Die man is ook tot bekering gekomen. Toen Christus zich aan zijn ziel openbaarde. Ik ben het die met u spreekt. Ja, het gaat er in het kader van Gods Koninkrijk heel eenvoudig aan toe. Welke hart de Heer heeft geopend, maar daar ligt wel een diepgang aan ten grondslag. En er wordt natuurlijk in onze dagen zeker overheen gestapt. En zeggen ze, kijk, bij Lydia ging het heel eenvoudig. Nou, dat was net dezelfde bekering als bij Paulus op weg naar Damascus. Helemaal precies hetzelfde. Ook Paulus moest door die enge poort heen geleid worden, getrokken worden. En ook Lydia moest door die enge poort getrokken worden. En ook die stokbewaarder moest door die enge poort. Dat is allemaal één lijn weg, één lijn gaan. Omstandigheden kunnen verschillen, maar niet de inhoud. Nee. De Heer kan verschillende wegen gebruiken die eraan vooraf gaan. Dat zal waar zijn. Maar de zaak is exact hetzelfde bij ieder kind van God. De doorgang door de enge poort. Ik lag gekneld in banden van de dood. En dat angst der hel mij alle troost deed missen. Daar kan ieder kind van God wat van vertellen. Tenminste, als die ook die verlossing hebt ontvangen uit de handen des Heren. Dat verlossende woord uit de mond van Christus. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde, een mens moet wakker worden. Hier staat het in lichamelijke zin, maar daar was de geestelijke zin niet van geïsoleerd. Nee, want hij zag dat de gevangenisdeuren open stonden. Hij trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Want hij wilde niet die vrede dood ondergaan die de Romeinen doorgaans toepasten in zo'n geval. Als de cipier dan geslapen had en de gevangenen waren ontsnapt, dat moest hij met zijn leven boeten. Maar het is heel opmerkelijk dat hier geschreven staat, die vraag op leven en dood die de stokbewaarder uitroept. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dat is wel heel bijzonder. Heel bijzonder, dat vind ik persoonlijk ook heel bijzonder. Want die stokbewaarder was ook maar een Romeinse heiden. En dat bewijst, nogmaals, dat bewijst dat hij een keer of een paar keer onder de bediening van Paulus, dat weten we niet. Maar dat moet toch wel plaats hebben gevonden in zijn leven. Dat hij daarvan heeft gehoord dat de mens geestelijk gered moet worden. Dat de mens zalig moet worden. Daar was hij van overtuigd, anders had hij die vraag nog kunnen stellen. Dus dat, nogmaals, dat voorafgaande werk der wet, dat had in zijn leven plaatsgevonden. Net als bij die moorman. Die was weer huiswaarts gekeerd op weg naar de hel. Zo ondervond hij dat. Want hij had wel een rol van Jesaja bemachtigd, maar hij verstond daarvan de inhoud niet. Hij las er zijn eigen oordeel in. Zo heb ik ook
Gods woord gewezen. Als je de Heer Jezus Christus nog niet kent, dan lees je overal wat Christus moest treffen jegens het oordeel Gods. Pas je op je eigen toe, omdat je niet anders weet. En dat was hier ook het geval. Hij kon die vraag wel stellen, lieve Heer, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Maar hij wist niet wat te doen. Nou, er is ook niet veel te doen. Petrus zegt, nou, er is niks te doen. Alles is al gedaan. Bekeert u? Ja, dat was onmogelijk. Dus toen stierven ze de oude mens dood. Want die pinkstelingen waren al doorstoten in hun harten. En dat gold ook deze stokbewaarder, want anders stel je nooit zo'n vraag op leven of dood. Wat moet ik doen omdat ik zalig word? Kijk, dat was die moordenaar aan het kruis al gepasseerd. Want er viel voor hem niks meer te doen. Hij was een kruis geslagen met handen en voeten. Kon geen vinger meer bewegen. En dan komt die smeking om genade. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dus voor die moordenaar een kruis kon die vraag niet meer stellen, want dat was die al gepasseerd. Zijn doen en laten, dat had wel onder het kruis plaatsgevonden in zijn leven, maar niet aan het kruis. Want wij dan rechtvaardig, wij ontvangen straf hetgeen we gedaan hebben. En dan had hij nog maar één bede over. Gedenk mij, Heere, waar ik ook terecht zal komen als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En toen viel genade vrij. Hier ook, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Paulus gaat er niet op in, want in de Heer Jezus Christus geloven, dat is niet iets doen. Dat is geen activiteit. Het geloof is niet een dood ding, maar het geloof in de Heer Jezus Christus, dat is geen werk. Dat is geen werk der wet. Nee, geloof in de Heer Jezus Christus, dat wordt hier uitgesproken als een bevel. Geloof in de Heer Jezus Christus. Het is ook een proclamatie. Een proclamatie. En gij zult zalig worden en uw huis. En dan moet je gelijk zeggen dat die stokbewaarder op dat woord van Paulus tot het geloof gekomen is. Nee, want dat komt pas in vers 32. Je moet dat goed onderscheiden. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot alle die in zijn huis waren. Toen is dat wonder geschied. Toen is dat wonder geschied. Hij werd er al door dat woord van Paulus. Doe jezelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Daar werd hij al rustig onder. Daar werd hij al soort verlost van die dodelijke greep van de wet. Gelooft in de Heer Jezus Christus, gij zult zalig worden. Dat was voor hem geen onbekende taal. Want wat moet ik doen opdat ik zalig word? Hij had wel eens dat woord, dat gepredikte woord, gehoord. En de noodzakelijkheid van zalig worden, daar was hij overtuigd. Anders had hij deze vraag nog gesteld. En die moorman, idem dito, hij stelde een vraag op leven of dood. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? En toen verkondigde Filippus hem Jezus. Toen verkondigde Paulus hem Christus. Geloof in de Heer, want dat was plaats voor gemaakt. Dat was plaats voor gemaakt. En gij zult zalig worden, gij in huis. En dat is wonderlijk dat Paulus hier achteraan zegt, en gij en uw huis, dat is huisgezin, ik heb het u vanmorgen verklaard wat dat woord huis betekent, op andere plaatsen staat er dat volle woord, huisgezin, uw vrouw, uw kinderen, als kinderen des verbonds. Nou, we lezen de tekst verder, want wat er op dat moment gebeurde in vers 32, onder de prediking van Paulus, kwamen ze tot bekering, zijn alle tot bekering geworden, alle die in zijn huis waren. En zij spraken tot hem met woorden zeren en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in de zelfsuren. Dat is al het een stuk de dankbaarheid. Wies hen van de striemen en hij werd terstond gedood en al de zijn. Exact hetzelfde als er in het leven van Lydia was geschied. Zij kwam tot het geloof en alle die in hun huis waren. Want dat heb ik u ook bewezen uit het laatste vers. Dat Paulus de broeders gezien hebbende hen vertroosten, dat waren de arbeiders die bij Lydia in dienst waren en haar hielpen met die purperhandel. En hier staat van de stokbewaarder niet letterlijk beschreven dat hij getrouwd was, niet letterlijk beschreven dat hij kinderen had, maar ik heb je uit Gods woord verklaard dat een huisgezin nooit zonder kinderen is, anders is het geen huisgezin. Van een echtpaar zeg je niet dat een tijdje is dat gezin. Nou, dat zeg je nog niet. Dat is pas als je kinderen hebt. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Hier zegt Paulus meer, want bij Lydia staat er geschreven, en als zij gedoopt was en haar huis, daar staat het in een korter verband geschreven, maar daar gold het hetzelfde, want hier staat geschreven, gij zult zalig worden, gij in uw huis. Dat wordt bij Lydia niet gezegd. Maar die in haar huis waren, werden wel gedoopt. Dus daar heeft hetzelfde wonder plaats gegrepen als wat hier staat. Want dat was een zendingssituatie nogmaals. Zowel in het geval van Lydia als in het geval van de stokbewaarder. En daar moesten eerst mensen tot het geloof komen voordat ze gedoopt konden worden. Ja. En toen ze tot het geloof gekomen waren, werden ze terstond gedoopt. En al de zijn, al zijn kinderen, zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn knechten en wie het ook geweest zijn, dienstmaagden. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor, brood en water. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Kun je daar nou ook een getuigenis van geven? Vaders, moeders in ons midden, luisteraars. Wacht je de Heer nou in? Of heb je een doodgeloof? Of mocht het nog eens gebeuren? Ik heb u al gezegd, het vreselijke gevaar van zo'n prediking om kleine zieltjes te kweken. Nou, dat zie je hier niet in vervulling gaan, want die stokbewaarder, die gaf daar getuigenis van. Hij verheugde zich, kon hij niet verbergen, dat hij met al zijn huis, en er staat werkelijk household, huisgezin, aan God gelovig was geworden. Al de leden van zijn huis, die zijn tot het ware geloof gekomen, ja. Nou, dat zijn wel ontzaglijke wonderen, want hoeveel leden zouden het geweest zijn? Dat staat er niet bij geschreven. Maar al hadden het er 20 of 30 geweest, dan waren die allemaal onder de prediking van Paulus en Silas, want Silas predikte ook, tot bekering gekomen. En Lydia, daarvan staat geschreven dat zij een geopend hart van de Heer heeft ontvangen. Nou, dat gold ook voor die stokbewaarder, want dat staat hier niet met zoveel woorden geschreven. Het geloof is door het gehoor. Dat gaat zowel hier in vervulling bij die stokbewaarder als bij Lydia in vervulling. Je kan nooit iets isoleren van de ware bekering. Oh, dat staat er niet bij geschreven, dan zal het toch niet gebeurd zijn. Nee, want ik heb u vanmorgen gezegd dat de dopersen en de baptisten, die baseren hun tegenstand, hun verwerping van de infant baptism, van de kinderdoop, baseren ze op wat er niet geschreven staat in het woord. Maar daar kun je toch geen theologie op baseren, op wat er niet geschreven staat in het woord. Dat is toch onzin. Dat is allemaal hallucinatie. Nee, je kunt alleen je theologie baseren op wat er in het woord geschreven staat. En er staat wel duidelijk geschreven van huisgezinnen, kinderen, vrouwen, kinderen. Bij Lydia, man, staat ook niet geschreven. Maar in ieder geval de kinderen en haar dienstknechten, dienstmaagden. Er wordt alleen van mannen gesproken. In vers 40 en de broeders gezien hebbende, dus je moet goed verstaan, dan is er natuurlijk nog wat. Voor mij persoonlijk moet Lydia een man gehad hebben, want zij liet natuurlijk niet haar huis verdacht maken dat er allemaal knechten in haar huis waren en dat zij daar ook sliep. Ik moet het maar zo zeggen zoals het is. Nou echt niet hoor. Nou dat kon niemand een vuile vinger opleggen, dus dat is een situatie geweest. Daar waren kinderen in dat huis. En voor mij persoonlijk geloof ik dat Lydia een man had. Want anders kon dat niet plaatsvinden. Allemaal mannen in het huis met één vrouw. Nou, dan zou de roddel door de stad gaan. Maar zo was het echt niet. Zo was het echt niet. Nee. En die stokbewaarder, net als Lydia, die betoont haar goede werken in Christus door Paulus en Silas in huis te nemen en daar te verzorgen, van het nodige te voorzien. En ook nader onderwezen te worden, want dat staat ook hier. En ze spraken tot hem, het woord des Heren en tot alle die in zijn huis waren. Nou, dat staat maar één tekst van geschreven, 2,5 regel. Maar je moet denken dat Paulus tot diep in de nacht daar heeft gepreekt. En dat ze onderwezen zijn in de leer der zaligheid. En dat de Heilige Geest dat ook in hun harten, in hun geopende harten. Dat is ook onder dat woord gebeurd. En dat ze daar ook door het geloof dat woord hebben ontvangen in hun harten en daarin bewaard. En hij wies hen van de striemen, want als hij gegezeld werd, liep het bloed van je lijf. En zij werden terstond gedoopt en al de zijn. Paulus heeft niet gezegd van nou, ik moet even bijkomen.
ik moet eerst even 4 dagen op bed leggen. Nee, wat dat betreft waren ze vroeger niet zo kinderachtig als tegenwoordig, want voor elke zere vinger hebben ze een pleister in onze dagen. Want welke stroom er allemaal naar doktoren lopen. Ja, dat was vroeger niet hoor. Die ziek zijn hebben de medicijnmeester vernodigd, maar die niet ziek zijn. Paulus is niet naar een dokter gegaan om er nou eens nog eens een keer polysporen op te smeren op al die wonden, op al die striemen. Nee, daar was die stokbewaarder, want het geloof is tot alles toe in staat. Die stokbewaarder die heeft die wonden uitgewassen, niet op een halfslachtige wijze, maar dat geronnen bloed door de geesteling veroorzaakt om de wonden te verzachten, dat heeft hij wel degelijk als een medicijnmeester behandeld. Nogmaals, het geloof is tot alle dingen toe in staat. Alle dingen zijn mogelijk door het geloof. Alle dingen zijn mogelijk door het geloof. Dan ben je arts, dokter, professor en techneut, alles bij elkaar. Ja. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun, want er zal bij die gevangenis ook nog wel een ruimte geweest zijn waarin dat eerst heeft plaatsgevonden, maar hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis een God gelovig was geworden, want daar mocht hij de inhoud versmaken, daar mocht hij de diepte versmaken. Die God is onze zaligheid. Dat staat hier allemaal geschreven, daar kan je er allemaal voor invullen. Want, nogmaals, het is heel gevaarlijk als je de Bijbel biblicistisch leest, wat zo algemeen gedaan wordt in onze dagen. En daar kunnen ze niks bij verklaren. En dat geldt voor alle geschiedenissen, als de geest tot bekering komt. Ik moet heden in uw huis blijven, wat dat nou precies betekent. Want dat gold ook hier. Christus is nooit meer uit het huis van die stokbewaarder gegaan. Uit die harten vertrokken. Dat gold ook voor Lydia en haar ouder huis. Daar is Christus nooit meer weggegaan. En in Filippi, door de bekering van Lydia en de stokbewaarder, is daar een christelijke gemeente, ofwel de gemeente van Christus, gevestigd geworden in die goddeloze, vijandige stad. Daar waar de troon des Satans woonde. Hoe opmerkelijk. Ja, ik hoorde nog dat die dominee in Los Angeles had hij zijn gemeente. Nou, als er een goddeloze stad is, dan is het Los Angeles wel. Met dat Hollywood. Nou, daar had hij zijn gemeente nog wat allemaal sprake is van diezelfde omstandigheden hier. Dat laten we nou eens leggen. Daar hoeven we ook allemaal niet over te oordelen. Maar ik heb je al gezegd, die prediking over de wedergeboorte van die Amerikaanse theoloog, dat was helemaal naar de schrift. Dat was helemaal naar de schrift. Dat hoor je in Nederland absoluut niet. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Nou, daar kan je je over verblijden. En elk kind van God zal zich daarover verblijden als hij ook ziet dat zijn kinderen worden toegebracht in Christus. Wat is er nog een heerlijker werk op aarde te aanschouwen dan de bekering van zondaren. De Heere zal de eenzame zetten in een huisgezin. Ik heb er gisteravond bij bepaald. Weer die eenzaamheid op mijn ziel gebonden. En dan kwamen die woorden in mijn hart. En hij zet de eenzame in een huisgezin. Blijde moeder van kinderen. Dat moet je niet vrouwelijk of mannelijk verstaan. Nou. Dat ziet op de bekering van zondaren. De predikant laat daar het woord van God klinken. Er komen kinderen tot bekering. En die stokbewaarder was die blijde moeder van al die kinderen. Zo moet je dat verstaan. Zo moet je dat verstaan. Dat heeft zuiver een geestelijke betekenis. En hij verheugde zich. Nou, daar is die man niet mee opgehouden. Want dat geschieden in zijn leven. Ja, dat hij in feite die doodstraf onderworpen was. Nou, dat kon hij wel onderschrijven. Anders had hij dat zwaard niet op zijn keel gezet. Maar dat hij van dat doodsvonnis verlost was geworden. Door de prediking, door middel van de prediking, want er is altijd door middel van de prediking. Paulus heeft die man niet bekeerd. No. Paulus heeft alleen maar het woord verkondigd. Gelooft in de Heer Jezus Christus, hij zal zalig worden, ga je in huis. Maar er staat hier nog beschreven als een gebod. Als een bevel. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat betekent niet dat dat altijd maar direct wordt aangenomen. Ook in andere gevallen betekent dat niet. Soms wel. Valt het bevel en de toepassing tegelijkertijd. Maar dat is niet altijd het geval. Want anders zou Paulus niet zeggen. Wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Het is niet een gevaarlijke uitdrukking. Want dat staat nergens in Gods woord geschreven. Gods woord is niet gevaarlijk. Maar de mensen maken daar een verkeerd gebruik van. En dan leggen ze het uit als een
lichamelijke beweging of geestelijke beweging of psychische beweging van het mens moet er toch wat aan doen. Bewegen de mensen tot het geloof, maar dat wordt er nou net niet mee bedoeld. Nou, wij dan weten de schrik des Heren, bewegen de mensen door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest die mensen noopt om zich te bekeren. Dat die de nood op hun harten bindt en dat ze niet van God kunnen aflaten totdat Hij ze verhoort. Dat is ook het recht te bidden. Dat is ook het recht te bidden. De Heer neemt de grond wel weg uit het gebed. En Hij breekt het gebed ook wel eens af. Door te zeggen, doe dat getieme van mijn aangezicht weg. Want de mens ziet me op zijn eigen behoud. Als ik maar gered ben. Hè? Nee, het moet gaan om de Heere Gods. Ook al in de voorweg. Hoor. Ook al in de voorweg. Ja. Want er wordt niemand zalig ten koste van het recht Gods. Nee, Sion zal de recht verlost worden. Dat geldt zowel voor Lydia als voor de stokbewaarder. Voor al Gods volk. En de wederkerende door gerechtigheid. Door de gerechtigheid van Christus. Want allebei, Lydia en de stokbewaarder, zijn erachter gekomen dat goed geen nut deed ten dagen der verborgenheid. Maar dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Daar kon Lydia getuigenis van afleggen, want anders had ze niet gezegd, oordeelt gij nou of ik de Heere getrouw ben. Nee, ze was door recht verlost. Daar is bij Lydia ook zeker die afsnijdende bediening van de wet aan vooraf gegaan. En als je dat er niet in leest, ja, dat is dan jammer voor degene die biblicistisch willen blijven lezen. Die mensen zeggen ook dikwijls, ik hou me maar aan het woord van God, maar dat doen ze nou net niet. Dat doen ze nou net niet. Ook in de geschiedenis van die Moorman, dan staat er veel meer als dat er in letters beschreven staat. De mooie is ook Achslam, dat is niet toevoegen aan Gods woord. Nou, nou, dat is Gods woord verklaren. Zoals de Heilige Geest het bedoelt naar de zin en mening van de Geest. En als het dag geworden was, want dat gebeurde allemaal midden in de nacht, zonden de hoofdmannen, de stadsdienaars, zeggen, dan laat die mensen los. Nou, dat was ook al een soort wonder, want waarom zouden ze die mannen loslaten, die Paulus en Silas loslaten, die zo'n beroering in de stad hadden teweeggebracht. Ze hebben met elkaar vergaderd, de roededragers. Zo werden de dienaars of de boden van de steden genaamd, omdat zij gingen met stokken en roeden of garden, ja, om justus te handhaven. Laat die mensen los. Nou, dan zijn ze tot besluit gekomen dat eigenlijk die beschuldiging geen grond had. Dat moet u er ook in lezen. Dat leg ik er niet allemaal in, maar je moet denken, er kwamen zomaar geen mensen dat werden losgelaten die gevangen gezet werden. Die in werkelijkheid of moordenaars of oproepkraaiers of noem maar op wat je er ook voor in wil vullen. Die andermans goed hadden ontvreemd, die werden zomaar niet losgelaten. Dus hier gaat ook al iets bijzonders in vervulling. Laat die mensen los. Want wij hebben bevonden dat voor die beschuldiging die wij hebben aangehoord geen grond was. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus en de hoofdman hebben gezonden dat gij zou losgelaten worden. En dan volgt erop dat Paulus zich beroept op zijn Romeins burgerschap. Hij zegt, dat gaat zomaar niet gebeuren. Je zou toch zeggen, nou Paulus en Silas, dan mag je wel huppelen van vreugde. Hè, dat zo schielijk plaatsvindt, die bevrijding. Nee, zegt Paulus, nee. Paulus die kon wat dat betreft, hij was een zeer wijs man. Maar zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld. En je moet goed denken, dat stond bij de Romeinse wet. Want dat is een keer meer gebeurd dat Paulus zich beroept op zijn Romeins burgerrecht. En dat die hoofdman, waaronder hij gevangen was, gezeten in de kerken, dat hij zegt, ik heb het burgerrecht, het Romeinse burgerrecht gekocht, met een grote som geld. Maar Paulus zegt, ik ben als Romein geboren. Nou, daar schrokken ze zich wild van, want als Paulus daar werk van had gemaakt bij de Romeinse hogere overheid, dan hadden die hoofdmannen tot de dood veroordeeld geworden. Want dat was in de Romeinse grondwet, om het zo maar eens te zeggen, vastgelegd. Dat een Romeins burger niet door Romeinen mocht gegezeld worden. Nou, was verboden. En ook niet zonder grond gevangen gezet. Dus, kijk, dat staat er ook, hè? Dat staat er ook. Maar Paulus zeide tot hen, zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En nu werpen zij ons heimelijk eruit. Niet al zo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. Paulus die gaat niet op zijn strepen staan van, als je dat niet doet, dan gaan we er werk van maken. Dan gaan we Yeshua. Nou. Nee, maar hier staat wel. En zij werden bevreesd. Want ze wisten wel deksels goed dat Romeinen dat niet mocht worden aangedaan. Dat was in de Romeinse samenleving, binnen de Romeinse wetgeving, een doodzonde. Als je Romeinen zonder grond in de gevangenis wierp en zelfs daarbij nog geeselde. Dat lees je meer in het woord. Ik heb het al aangewezen. Maar ja, Paulus die ging niet overal voor liggen waar de lijden aan verbonden was. Als een hoge priester beval, toen was Paulus al gevangen genomen en voor Festus geleid, de Joodse hoge priester beval dat zij Paulus op de mond zouden slaan. Dan valt Paulus uit, dan gaat hij niet daarvoor leggen van nou, dat overkomen allemaal om Christus wil. Nee, hij zegt, God zal u slaan, gij gewitte wand. Ja, hij wist niet dat het de hoge priester was. Maar ik wil daarmee zeggen, Paulus ging niet zomaar liggen voor elke veroordeling. Dat deed de Heer Jezus ook niet. Waarom slaat gij mij? Hij riep ter verantwoording. En dat doet Paulus hier ook. Je hoeft zomaar niet te liggen voor een menselijke instelling. En ook niet voor de overheid als het in een valse zin gebeurt. Nou. Elke burger, elke wereldburger, heeft recht op zelfdefens. Ja, in woorden en soms ook gewapend. Nou, Paulus hoefde hier de wapens niet te gebruiken. Maar hij gebruikte wel het recht van zelfdefens. Als hij dat niet gebruikt had, had hij evengoed losgelaten geworden. Maar hij wil hun confronteren met dat onrecht waarmee ze hun eigen burgers bejegenden. Nou, dat wordt in onze dagen niet meer gedaan. Je ziet het, die boeren die hebben in Nederland hun tanden laten zien. Maar ja, dat is allemaal ingezakt. Ik dacht dat er nog wat geuzenbloed was overgebleven in de positieve en in de juiste zin des woords. Maar het is allemaal een luchtballon gebleken. Dat is ook wel opmerkelijk. De huidige burgerij en welk land je daar eent land. Maakt wel een uitzondering op het andere land. Maar in het algemeen is de burgerij lijdelijk. Zonder spirit. Want Paulus liet zich dat zomaar niet gebeuren. Dat ze heimelijk zouden worden uitgeleid. Hij zei, nou. Dat gaat zomaar niet. Wij zijn Romeinen. En dat hebben jullie je eigen mensen aangedaan. Nou, dus die hoofdmannen die hebben zich echt, die zijn doodgeschrokken. Die zeggen, als die daar werk van maakt, dan is ons lot beslist. Ja, dan is ons lot beslist. Zo moet u dat verstaan. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel, dat zijn heerlijke versen. En daarom zingen we er een paar. 19, 11 en 12 van de 140ste psalm. Doe tot vergelding, Heer der Heren. Op mijn hateren, moedig hoofd, de smade lippen wederkeren. Het slaat ook allemaal op deze geschiedenis. Als u dat goed leest, die mij van al mijn eer berooft. En wat er verder volgt in dat 19, 11, 12 van Psalm 140.
Thank you.
zijn strepen staan, maar hij maakte wel een padstelling. Dat wil ik ermee zeggen, er worden geen padstellingen in onze dagen meer gemaakt. Men gaat demonstreren en dan lachen al die WEF-regimes om. Daar lachen ze allemaal om. Want dat bloed dood. Je moet een padstelling maken. En als je een padstelling maakt, op grond van recht, denk goed om. Op grond van recht. En je hebt het gezien in Brazilië. Daar hebben ook zo'n communist een power grab gedaan. Ja, die Bolsonaro, dat was een goede president. En die was tegen al die COVID-maatregelen, want dat vond hij ook allemaal maar sprookjes. En tegen die killer vaccins. En die man is uit de weg geruimd. Niet vermoord, maar misschien nog wel. Maar die communist heeft de macht gegrepen door valse verkiezingen, vervalsende verkiezingen. De militairen die stonden eerst aan de zijde van de burgerij, maar die hebben zich ook teruggetrokken, ook laf, ook laf. Ze hadden die padstelling door moeten zetten. Dat was rechtvaardig, dat was rechtvaardig geweest. Want je hoeft je plaats niet laten te beroven door valsheid, door communisme. Kijk, dat is nou ook in al die westerse landen. Hoe hebben die WEF-puppets zich kunnen zetelen in die posities? Omdat er geen padstelling gemaakt wordt. Goedgelovigheid of vreesachtigheid, want angst is de slechtste raadgever die er is. En nou worden die, kijk maar naar Nieuw-Zeeland, nou worden die WEF-puppets bevreesd. Net als die hoofdmannen hier bevreesd worden. Want Paulus, die was wel gewillig. Paulus was geen mannetje van oproer. Want ze begeerden dat zij uit de stad zouden gaan. Waarom? Opdat er geen nieuwe oproer zou ontstaan. Want de massa was nog steeds tegen Paulus en Silas. Dan maakt Paulus niet van zijn recht gebruik. Hij had ook naar het Romeinse recht kunnen zeggen, wij blijven gewoon hier. Want jullie hebben ons misdaan, jullie hebben de wet overtreden. En als je daar een woord tegen hebt, dan zal ik er eens werk van gaan maken. Nee, wat dat betreft stond Paulus niet op zijn strepen. Maar hij maakte wel een padstelling. Want ze gingen heel gedwee, dat moet je aannemen, als juffershondjes gingen ze Paulus en Silas. Ze geleidden hen uit de stad en zij komende baden hen. En als ze hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad zouden gaan. Alleen om verdere oproer te voorkomen, maar dan waren ze van die lastposten af. Maar Paulus heeft ze wel voor het blok gezet. Paulus heeft ze wel voor het blok gezet. En zo behoort het ook te zijn. Als je nou, ik wil niet zeggen politiek bedrijf, want een christen kan geen politiek bedrijven. Hij kan er alleen tegen getuigen, want politiek is leugen en bedrog. Maar als er nou werkelijk geregeerd wordt, dan moet je ze voor het blok zetten. Dan moet je niet overeenkomsten maken. Nou ja, jij 60% en wij 55%. Nee. Als het recht zijn loop moet hebben, dat moet ook in regeringsniveau moet dat plaatsvinden. Altijd moet het recht gelden. Maar het gebeurde niet, want dat politieke spel is een hellespel. Echt een hellespel. Daar wordt niet meer een padstelling gemaakt. Padstellingen gemaakt om het onrecht te bestraffen en in de toekomst niet meer te doen plaatsvinden. Maar als je nou naar die Tweede Kamer kijkt, daar wordt alleen maar onzin gekraamd. Door wie het ook is, want kijk, die VVD en die PVV die laten misschien nog wel eens waarheden klinken. En die Gideon van Meijeren die heeft nou weer een hele zaak aangesneden wat betreft kindermisbruik. Dat geschiet op hoog niveau en er liggen hele netwerken aan ten grondslag. Zou je nooit iets van horen in het RD? Ik denk dat ze er zelf mee involved zijn. Als je dat allemaal kan verzwijgen, die pedofilie kan coveren en noem maar op, homo's de hand kan reiken, dan zit je er tot je nek in. En dat zal God ook openbaren. Want er is niks verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En zij kwamen, en zij komende, zij kwamen aan baden hen. En als ze hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat ze uit de stad gaan zouden. Net zoals in Gadderen zie je hetzelfde. Zij begeerden dat Christus hen zou verlaten. Want ze hadden daar een varkenshandel. En nou ja, laat maar zeggen, de helft van die varkens was in zee gestort. En ze wisten dat Christus dat gedaan had. Dus ze baden hem om nog meer schade te voorkomen. Kijk, dat komt allemaal voort uit ongeloof. Hier ook, dat komt niet voort uit het geloof. Die hoofdmannen zijn niet tot bekering gekomen. Nee, wel zijn ze geschrokken vanwege het burgerrecht, Romeinse burgerrecht, waarop Paulus zich beriep. En daar konden ze niet omheen, maar die padstellingen moeten ook worden gemaakt. Je mag je eigen beroepen op een grondwet. Nou is de Nederlandse grondwet een van de goddeloosste grondwetten die er bestaat. Want daarin wordt niet abortus verboden. Koningin Beatrix heeft bij haar inhuldiging gezegd dat zij instond voor het leven van alle burgers. Maar ze doet het niet om te tekenen in de jaren 80 die abortuswet. Dat die kinderen allemaal vermoord mogen worden in de moederschap. En er staat kort die koningin Natalia te feliciteren. Ik weet onderhand al die criminaliteit wel. Want dat is pure criminaliteit. Dat is crime against humanity. Daar ben je involved met al die abortusmoorden. Als je dat durft. Want John Knox was van een andere geest. Kijk, daar heb ik van een andere geest. Hij weet, er stond die koningin in haar aangezicht. In haar eigen paleis. Ja, dat zijn mensen met de geest van God. Met de Heilige Geest. Met de geest van Christus. En die Paulus ook. Hij stond niet op zijn strepen. Hij wilde best die stad verlaten. Maar hij zette ze wel even voor het blok. Dat ze dat in het vervolg zich daaraan niet meer zouden vergrijpen aan Romeinse burgers. Want daarmee deed Paulus ook andere Romeinse burgers een dienst. Want je mag zomaar niet lichtvaardig worden opgegrepen door een algemene beschuldiging. Dat wordt nou wel veel gedaan. Het is in vroeger dagen is het ook wel gebeurd. Ik heb daar zelf notie van genomen in dat Wilde Westen. Waar vroeger de cowboys regeerden met getrokken pistolen. Maar er zijn er velen onschuldig ter dood veroordeeld omdat ze beschuldigd werden vermoord. En ze hadden het later bleek dat ze het niet hadden gedaan. In een land waar de doodstraf is, daar ben ik voor. Maar dan moet je wel uitkijken wat voor regering daar staat. Want dan worden meest, als er een kwade regering staat, dan worden meest goede mensen ter dood gebracht. De doodstraf is bijbels als het maar in een rechte zin gebeurt. En wat hier gebeurt, Paulus en Silas in de gevangenis, dat was voor overtreders van de wet wel terecht. Maar dat waren ze niet. Het was een valse beschuldiging. Zij verkondigden ons andere zeden. Dat was toch een valse beschuldiging. Het had helemaal geen inhoud. Daarom zeg ik, al die complotters zoals Sigrid Kaag, Rutte en De Jong, ze werpen allemaal losse uitspraken in de ether die ze niet kunnen bewijzen. Als Rutte zegt, ik ontvang geen bevelen van het WEF, dat is dan een losse uitspraak die hij niet onderbouwt. Hij levert geen enkel bewijs. En dan moet je die man op zijn woord geloven, die niks anders doet dan liegen en bedriegen. Nou, kijk, dat wordt al helemaal niet meer gezien. Ik hoor die op Stelten nog zeggen, een minister liegt nooit. Ze doen alleen maar dat. Ze doen alleen maar liegen en bedriegen. Want hij zegt, bij Demming zal er nooit iets gevonden worden. Nee, klopt. Omdat die is schoongewassen door datzelfde openbaar ministerie. Zo wordt er nou gehandeld in onze dagen. Dat zie je in Amerika, zie je overal. De zonde is tot wet verheven. De criminelen gaan vrij uit. En een gewone burger, die wordt om niks gevangen gezet. Moeders die hun kinderen naar een andere school sturen omdat er sodomie in het spel is, die worden gewoon opgepakt. Wat dat betreft is er die buurland hier, heerst er ontzettende ongerechtigheid. Ja, het is in geen westers land beter. Want wat je in de Ardennen gedaan hebt in Nieuw-Zeeland, dat is gewoon terrorisme van de bovenste plank. En dat zal ook nog wel openbaar komen dat ze zo plotseling is resigned. Ze zegt een burn-out te hebben. Daar geloof ik helemaal niks van. Want de gezicht blonk nog aan de, als de manen schijnen. Nou, dat komt nog wel openbaar. Je moet ook een hoop dingen afkijken. Wacht op het eind van Zere Wegen, staat er in Gods woord. Maar dat is ook, geldt ook voor het wereldgebeuren. Wacht maar op het einde. Wacht maar. En dan komt het vanzelf wel openbaar. Ja, er blijft natuurlijk een hoop bedekt. Maar er komt een dag, dan gaan de boeken open. Dan kun je van God niks bedekken. Hier hebben we gezien de wonderen Gods en wat ermee gepaard gaat. Paulus en Silas worden in de gevangenis geworpen en ze worden aangevallen door de duivel, want dat was een strik des duivels. En die komt met allemaal prachtige, vleiende woorden. Nou, de Paulus gaat er geen zin voor. Hij heeft het ook gestopt in zere naam, want het was de duivel met al die lofprijzingen. Nou, dat kan in de huidige kerken, kan dat allemaal. Als je dat laat klinken, die kleiniaanse lofprijzingen, dan kun je ouderling worden, dan kun je predikant worden, dan gaan de deuren voor je open. En als je de waarheid verkondigt, dan gaan de deuren voor je dicht. Dan gaan alle kerkdeuren voor je dicht. Dat is mijn levende ervaring. En ik zie nog niet dat God er een predikant uithaalt. Want ze veranderen wel van kerk. Er is er onlangs een van de HK naar de PKN gegaan. En nou, die M. Klaas is van de PKN naar de HK gegaan. En hij laat dezelfde Sodom schuld op zijn ziel als die in de PKN had. Want het is gewoon een verhuizing van Sodom naar Gomorra. Maar dat kon Lot niet, ja. Die plaats die tussen dat gebergte lag in Sodom, zo wat. Maar waarschijnlijk werd daar ook diezelfde sodomitische zonde gepraktiseerd. En daar kon hij ook niet blijven, want hij vreesde ook dat hij in die stad zou omkomen. Toen is hij alsnog naar het gebergte gevlucht. Maar je moet me goed denken, de gang van Gods volk, dat is altijd op de rand van de ravijn. Op de rand van de ravijn. Ze hebben geen plaats in deze gewesten. Alle deuren gaan voor hen dicht. Ze worden door alle gehaat. En als je de waarheid aanpast, dan krijg je bloemen, net zoals Kort. Hij zegt, lijkt wel keukenhof. Maar dat gebeurt niet als je de waarheid recht snijdt. Dan krijg je geen bloemen. Dan krijg je steen naar je hoofd, zoals Witveld. Die preekte veel in het publiek. Krijg steen aan zijn hoofd geslingerd, bagger naar zijn hoofd geslingerd. Werd er gek mee omgestoken. De heren bekeerden ondertussen wel mensen. Maar de dominees die zijn daar lichtjaren vreemd aan zo'n gang. Lichtjaren vreemd aan. Ik heb wel eens tegen dominees gezegd, ga maar mij eens een dagje mee naar de havens van Rotterdam. Hoeveel er van je predikantschap nog overblijft. Zegt Paul ook, ze weten nergens meer van. Nou, daar val ik hem hartelijk in bij. En dat zegt hij al in de jaren 20. Ze weten nergens meer van, zegt hij. En dat, dan richt hij zich tot de predikanten van toen. Wat is het nou allemaal geworden? Nog 10.000 keer erger. Ze weten echt nergens meer van. Als hij dan zo'n Amerikaanse theoloog hoort, voorwerpelijk nog zo zuiver naar de schrift, nou, dan springt mijn hart op van vreugde. Dan neem ik nog mijn hoed vooraf. Niet voor die man, maar dat nog mag klinken. Want je moet denken dat het voorwerpelijke woord een mens bekeert. Denk er goed om hoor. Niet als een dominee alles bevindelijk verklaart. Het woord is het zaad der wedergeboorte. En dan wendt de Heer het niet voorwerpelijk aan, maar in het kader van de toepassing, maar het voorwerpelijke woord, dat bekeert mensen. En dat gaat gepaard met de kracht van zijn opstanding. Ja. Gemeente, we hebben dat hoofdstuk 16 niet geheel, want het eerste gedeelte hebben we laten liggen. Maar het ging me alleen om de bekering van Lydia. Ik moet eigenlijk zeggen om de wedergeboorte van Lydia, zo ook. Met de stokbewaarder. En dat zijn wel machtige voorbeelden. Er staat natuurlijk tal van bekeringsgeschiedenissen in Gods woord. En dat moet je altijd vergelijken met de leer van de apostelen. Met de leer van de apostelen. Je ziet het ook bij Abraham. Die Paulus opvoert als voorbeeld. En David. Voor de leer van de rechtvaardiging van goddelozen. En dan zie je duidelijk dat Abraham aan de belofte niet heeft getwijfeld door ongeloof. Dus wie was er eerst in het leven van Abraham? Abraham, zijn geloof of God? Kijk, als je dat er niet in leest, dan krijg je ook al die valse leringen uit. Ja, bij Abraham ging het ook allemaal door het geloof. En geloof, geloof, geloof. En over de belofte wordt niet gepraat. Of in algemene zin. En alle beloften die staan tot je beschikking. Nee, beloften zijn geadresseerd. En hoe klonk dat in het leven van Abraham? Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En uit uw zaad, en daar besluit God Jood en Heiden in, uit alle geslachten der aarde, die zullen tot de kennis van Christus worden gebracht. Uit die grote groep mensen zal de Heer zijn uitverkoren trekken en brengen aan de voeten van Christus. En hij zal hen opwekken ten uiterste dagen. En dat gebeurt hier bij Lydia en bij de stokbewaarder. Die zijn gekomen aan de voeten van Christus, van Gods wegen. En dat is altijd het waarachtige kenmerk van de ware bekering. Door de enge poort geleid en in de poort wordt recht gesproken en wordt zalig gesproken. Kinderen, verlang je daar nou niet naar? Is dat nou niet je begeerte? Ja, een onbekeerd mens die kan wel begeerte hebben, maar het zijn allemaal begeertes die door de wet worden veroordeeld. Want Paulus zegt, ik wist niet dat begeerte zonde was. Indien de wet niet zei, dan zult niet begeren. Maar is dat nou niet je smeekbeden? Heere, schenk mij om Jezus wil zo'n geopend hart. Want als je zo'n geopend hart mag ontvangen, dan ontvang je Christus en al zijn weldaden. Amen. Heere, die gunst heb gij uw volk bewezen, opdat het altoos u zou vrezen. Ja, tot in der eeuwigheid uw lof zouden vertellen, want Paulus en Silas
mochten doen in die gevangenis, dat wordt ook in de hemel bedreven tot in alle eeuwigheid. Ik zal de lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En toen braken de banden. Toen vielen de deuren als het ware vanzelf open. Een aardbeving geschiedde op uw bevel. Dus alles op uw bevel. Heere, wat zijt gij toch groot in uw daden. Wonderlijk van daad. Krachtig van raad. Wonderlijk van raad. Krachtig van daad. En mocht dat ons leven zijn. Niet dat we het van onszelf verwachten, van al onze businesspraktijken. Maar dat we het van u verwachten in de uitbreiding van uw koninkrijk. Ook doe het nog, mochten we het nog zien. Om Jezus willen amen. Gemeente, nog dat laatste vers zingen van Psalm 140. De vromen zullen u verhogen. Dat is al wat Paulus en wat de ganse kerk mag beoefenen aan deze zijde van het graf. Maar tot in eeuwigheid, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. De 13e zaterdag van Psalm 140. Thank you.